Er is eindelijk een hoofdlijnenakkoord. De universiteiten zijn te links. En wat is er gebeurd op het Eurovisie Songfestival? Mijn naam is Julia en dit is Wat Nu? Welkom terug. Lloyd, welkom bij ons in de studio.
Het is me genoegen.
We gaan het zo meteen met je hebben over het onderwijs is te links. En daar ga jij wat aan doen.
Ja, zeker. Het hoger onderwijs. Yes.
Oké, okay, we gaan het eerst even hebben over iets wat ook minder links is geworden. Namelijk onze regering. Hopelijk. Het is nog niet officieel. Maar we hebben het hoofdlijnenakkoord gezien. Dit is Wat Nu. Heb je meegekregen? Nee, maar wel. Of zeker. Zie je alleen maar verkiezingsperiode?
Nou, verkiezingsperiode is net voorbij. Vandaag toevallig de uitslag. Ik heb het even kort voorbij zien komen en ik was best tevreden eigenlijk.
Oké.
Waar zijn ze tevreden? Waar best wel goede punten, zeker geopolitiek. Ze willen meer steun voor Armenië. Dat vind ik een zeer belangrijk punt. Echt dat goed dat dat ingebracht is. Ook de verhuizing van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat is ook wel een zeer mooie vooruitgang. Ja.
Ja, de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Dat is wel geopolitiek significant. Mm-hmm. En jij, heb jij nog punten gezien?
Nou, vooral migratie, wat eigenlijk al jaren wordt gezegd. We moeten Nederland minder aantrekkelijk maken voor migranten. En met deze maatregelen zie ik dat wel goed komen. En dan, wat we eigenlijk al die jaren beoogd hebben, dat kunnen we hiermee bereiken. Dus ik was heel blij met de migratiepunten.
Oké, okay. Heb je nog een punt?
Ja, daarnaast ook nog dat regionaal kiesstelsel waar Omtzigt voornamelijk heel veel werk van heeft gemaakt. Dat roept hij al toch al 2-3 jaar. Van, we hebben regionaal kiesstelsel nodig, want... Ja, hij komt uit dezelfde regio als ik, uit Twente. Ja, we worden toch sterk ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Heel veel politici wonen in Den Haag of in Amsterdam. En dan zag je dan ook toen er iets met wegproblemen was, gelijk kamervragen vanuit de VVD. En terwijl als hier wat gebeurt, de Neder-Saxe lijn, de Lelylijn of het OV in het algemeen, in Overijssel bijvoorbeeld, daar hoorde niet zo snel iemand over. En dan zo'n regionaal kiesstel, zo, dat hij er toch doorheen gekregen heeft dat de rest ermee eens is, is toch best knap. Zeker gezien het feit dat Wilders niet echt in een district woont. Tenminste, niemand weet waar hij woont. Dus het is wel riskant, zeker met het bestaan van Wilders en zijn beveiliging.
Maar leg eens uit, wat is het verschil tussen het systeem dat we nu hebben en een regionaal kiesysteem?
Nou, nu kun je een hele lijst voorzetten met 50 Amsterdammers. En ik krijg alleen maar Amsterdamse Kamerleden. En met zo'n regionaal kiesstelsel zul je toch in elke regio Kamerleden hebben. Elke regio ongeveer even gelijk vertegenwoordigd. En heel vaak zie je toch politici vaak naar iets van dichtbij teruggrijpen. Je ziet heel vaak Joost Eerdmans van Steven van Balen het hebben over Rotterdam, over de situatie in Rotterdam. Je ziet een Kamerlid in Amsterdam heel vaak hebben over Amsterdamse grachtengordel. En bij mijn regio hetzelfde. Je kijkt toch vaak naar je eigen ervaringen, je eigen omgeving. Die voorbeelden neem je vaak aan. En ja, dat voel je als inwoner toch heel anders. Ja, ik heb niks met Rotterdam. Ja, als je zegt de Rotterdamse situatie, zeg mij niks. Maar als je zegt, nou, dit speelt in Hengelo, dan denk ik, oh ja. Klopt.
Maar ben je dan verplicht om te kiezen op iemand uit je eigen regio?
Ja, je stemt dan op mensen op je eigen regio. Van hetzelfde, wel van die partij, maar wel mensen uit je eigen regio. Die staan dan op die lijst.
Maar is dat niet een beetje diversiteitspolitiek?
Dus inderdaad, diversiteitspolitiek.
Maar daar zijn we toch zo tegen?
Dit is misschien toch net nodig, want dit gaat toch net iets over andere diversiteit. Want iedereen kan nog steeds op die lijst komen. Het gaat nog steeds eigenlijk nergens per se specifiek om. Maar het is gewoon meer om ervoor te zorgen dat elke regio wel gehoord wordt. En dat elk probleem in Nederland toch op een gelijke manier wordt aangepakt.
Ik denk dat het juist heel goed is, want je ziet toch dat de laatste jaren is een randstadbubbel geworden, een elitaire randstadbubbel, waar alle geluiden vandaan kwamen en alle andere regio's in Nederland zijn een beetje vergeten. Zeg maar, Nederland is groter dan de Randstad en ik denk dat dit een goede ontwikkeling is om ook de rest van Nederland te horen en mee te nemen in het maken van beleid.
En je ziet het ook met de provincieverkiezingen toen met BBB. Ze werden heel groot, omdat onze regio, tenminste de regio buiten de Randstad, toch niet gehoord werd. En daardoor konden ze ineens wel hun geluid toch wel goed laten horen. En kennelijk is dus die noodzaak is er voor een regionale kiesstelsel. En nu gaan ze er misschien nog werk van maken ook. Dat is alleen maar positief.
Oké, okay, interessant. Verder nog punten?
Onderwijs. Daar was ik natuurlijk heel blij mee. Dus dat de Nederlandse taal wordt weer gezien als heel belangrijk binnen het onderwijs, hoger onderwijs. Ze willen beperkte instroom van buitenlandse studenten, is natuurlijk heel positief. Dat bood mij ook heel veel positiviteit.
En ik bedoel, je bent expert op dit gebied, neem ik aan, want je zit midden in de verkiezingen.
Zeker, voor de studentenraadsverkiezingen van de Universiteit Utrecht.
En wat houdt dat in?
Nou, we doen met verschillende partijen doe je dan mee. En wij zijn van de Vrijmoedige Studentenpartij. We doen voor het eerst dit jaar mee in Utrecht. We zitten al op de VU. Daar zijn we al verkozen met 4 zetels. Nu voor het eerst in Utrecht meedoen. En we willen een plekje in de studentenraad. Zodat we met het college van bestuur om de tafel kunnen en kunnen meedenken aan het beleid binnen het hoger onderwijs in Utrecht in dit geval. Wat heel hard nodig is.
Ja, want dit is een linkse bubbel.
Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad. Ja, zeker de partijen die er de afgelopen jaren hebben gezeten in Utrecht is het enorm links progressief. En nooit een rechtse partij die deelnam. Maar sowieso het onderwijs is super links. En dat zie je in de lesstof, dat zie je aan als je alleen op de campus loopt en je kijkt om je heen. De SDG-tegels, een decolonisatielab. Ja, zo gek kan je nu denken. Decolonisatielab. Ja, alles wat met ons koloniale verleden te maken heeft, dat moet helemaal gedecoloniseerd worden. Want het kan mensen kwetsen. Ja, ik heb het niet verzonnen.
Maar dat is een fysieke ruimte?
Ja.
Dus in handen van Afrika? Of...
Nee. Dat is wel gewoon de universiteit. En het gaat allemaal geld gewoon in. Ja, dat is echt...
Okay.
Maar er is helemaal geen tegengeluid. Hè? Want de universiteit die denkt dus dat dat heel goed is. En dat de studenten dat willen. Omdat er alleen maar links-progressieve partijen altijd in die studentenraden zitten.
En zie je dat er terug in de lesstof? Dat het...
Ja, lesstof sowieso. Het is bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat genderidentiteit is fluïde. Hè? Dat kun je zo wisselen wanneer je dat wil. Tegenwoordig leren we ook aan om... de mail af te sluiten met vriendelijke groet. In mijn geval Lloyd Leonard Opdam. Mm-hmm. Tussen haakjes he, him.
Oh.
Het zit in de lesstof, maar ook daarbuiten omheen. Ja, zeker.
Je wordt echt zo opgevoed dat je de he, him erin moet zetten.
Ja, zeker. Want anders kun je ook mensen kwetsen. En mensen moeten weten hoe ze jou moeten aanspreken.
Ik kreeg hem laatst voor het eerst. Ik was in shock.
Ja. Nee, het is echt verschrikkelijk. Maar ook op de wc's. Het heet nu geen genderneutrale toiletten, want dat is denk ik niet neutraal genoeg. Het heet nu allemaal all-gender toiletten. En dan heb je ook nog eens tampons voor mannen. Ja, ik weet niet waar ik me ga stoppen. Maar dat zijn allemaal nieuwe plannen van die partijen. Maar in ieder geval, wij zijn dus een tegengeluid. Mm. Wij willen die gekte een beetje stoppen en ons weer echt richten op de kwaliteit van onderwijs.
Oké. Ik ben een beetje blijven hangen bij de mannen tampons. Maar ik ga niet verder vragen, want we zijn een nette show.
Ja.
Wat studeer je zelf?
Bestuursorganisatiewetenschap.
En mag ik vragen wat de link is tussen gender en bestuursorganisatiewetenschappen?
Nou, dat is eigenlijk helemaal geen link. Dus dat is ook denk ik het hele probleem. Dus dat er al die symboolmaatregelen, symboolpolitiek, dat het allemaal wordt verweven met de studie die je doorloopt. En de rest van al het onderwijs. Dat zou je natuurlijk helemaal niet mogen. Het is zo politiek gekleurd allemaal. Het zit helemaal verweven in de instituties.
Ook in de lesstoffen? In de
school. Ja, in de lesstoffen zeker. Want daar krijgen we regelmatig ook te horen dat Nederland is natuurlijk verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Dus wij moeten daar iets aan doen. Ja,
dus van die duurzaamheidsvakken of zo.
Ja, zeker. Maar ook gewoon de casus. Hè. Dus elke casus, maakt niet uit, is het voor bestuurskunde, is het voor rechten. Het gaat altijd over duurzaamheid. Het zal nooit eens gaan over de beperking van migratie.
Dus dat speelt echt wel in het onderwijs. Ik had dat zelf toen ook met bestuurskunde. Moest je over duurzaamheid hebben. Ook over gastvrijheid. Wat is gastvrij? Ja, een duurzame samenleving.
Sorry, gastvrijheid?
Ja, werd ook gekoppeld aan duurzaamheid. Ja. Een gastvrije omgeving heeft duurzaamheid nodig.
Het is echt...
Kan je dat iets meer uitleggen of snap je het zelf ook niet?
Nee, ik snapte die link ook niet toen ze daarmee kwamen. We hadden 4 projecten. 3 projecten gingen over duurzaamheid. Dat ging over gastvrijheid. En wat was een kenmerk van gastvrijheid? Duurzaamheid. Toen kwam het er toch nog natuurlijk in voor. En dachten we, shit, we moeten toch weer over duurzaamheid gaan hebben.
Oké.
Bijzonder.
Ja.
En wat is jouw meest unieke voorbeeld van deze linkse indoctrinatie in het onderwijs?
Nou, sowieso dat eigenlijk elk commentaar daarop word je verketterd, word je meteen gedemoniseerd. Of de decaan die loopt weg. Dat hebben we op de VU meegemaakt. Onze oprichter van de VSP aan de VU is Marlon Ullier. Die ging op kennismakingsweekend met de nieuwe raad. Die zegt, hey dames, hebben we er zin in? En dan moeten er opeens een paar huilen. Die zijn helemaal emotioneel in een brak. En wordt verzocht om weg te gaan, want hij zorgt voor een onveilige situatie. Na zover gaat het dus dat echt de...
Heel heftig hoor.
Precies, ja, het bestuur van de universiteiten zo erg bezig zijn met die progressieve beweging.
En dit waren dames of dit waren mensen?
Nou, ik durf het niet meer te zeggen, want straks mag ik niet meer binnenkomen. Maar,
oké.
Ja, nee, maar het is ook heel vaak heel moeilijk. Je weet ook niet precies wat diegene is of wat het is.
Moet het onderaan de mail komen. Of
ja, precies.
Dan ben je gelijk voorbereid natuurlijk.
Ja, dat is ook een situatie.
Maar, het slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Het is,
nee, dat,
waar we ons vroeger nog echt op kwaliteit van onderwijs richten, gaat het nu allemaal geld naar allemaal verschillende dingen. En daarom is het echt zo belangrijk dus dat ook in die studentenraden. Want weet je vertegenwoordigt de studenten. Dus als er alleen maar links-progressieve studentenpartijen in zitten, dan denkt oprecht dat het college van bestuur nog goed bezig is ook.
Maar als het... Nou, jullie zijn er nu, maar als er voornamelijk linkse mensen in zo'n bestuur zitten, is dan niet de universiteit gewoon heel erg links?
Nee, zeker niet. Want de opkomstpercentage gemiddeld op universiteit is 10-15%. Mm-hmm. Toevallig in de Universiteit Utrecht misschien, omdat wij meedoen, naar 18 gegaan. Je ziet gewoon dat links-progressieve studenten zijn veel activistischer. Mm-hmm. Je ziet het aan de demonstraties. Ik zeg ook altijd van, als een links-progressief student een appje in de groep stuurt, we gaan hem het snelweg bezetten, dan wordt dat gedaan. Maar ik hoef dat niet te doen, want wij zeggen gewoon, rechtse mensen zijn wat nuchtiger, moeten gewoon morgen gaan werken en het zal wel.
En we denken aan ons imago, we willen natuurlijk niet weggezet worden als extremisten, als activisten. Dat is net imago, we hebben veel eirollen.
Daarom is het echt, je merkt gewoon dat de rechtse studenten, die zijn er enorm. Hè. Dat is ook als je fysiek campagne voert, mensen komen naar je toe en wat fijn. En ik ben dus niet de enige met zo'n mening. Alleen, ja, ze stemmen gewoon niet. Of ze weten niet dat het speelt. En daarom is het heel belangrijk dat we mensen gaan activeren.
Oké, en hoe wil je dat gaan doen? Hoe hebben jullie dat gedaan tot nu toe? Ja. Wat zijn de punten die jij het belangrijkst vindt in deze verkiezingen?
Nou, deze verkiezingen bij de universiteitsraad in de Universiteit Utrecht was het heel belangrijk om de Nederlandse taal. Je merkt toch wel dat het heel erg gaat internationaliseren en wij willen echt de Nederlandse taal behouden. Het is een stukje identiteit, maar het is ook heel goed om het open debat goed te kunnen voeren. Dus ons grootste punt is dan ook open debat. Dat vinden wij een groot onderdeel van de academische vrijheid. En dat is gewoon niet mogelijk. Ja, het is mogelijk, maar heel eenzijdig. En dat is dus alleen links-progressief. Je kan zelden een ander thema erin gooien.
Wat gebeurt er dan?
Nou, dan word je gedemoniseerd en verketterd en gestigmatiseerd. En
hoe ziet dat eruit in de praktijk? Dus je zegt, we willen meer een open debat, we willen ook onze punten kunnen inbrengen. Ja. Hoe zou dat eruit zien in de praktijk? Zeg maar, hoe verandert het leven van die student?
Als wij er nu in komen bijvoorbeeld, ten eerste is het heel erg belangrijk, als wij erin komen, vertegenwoordigen we dus die studenten. Dus wij kunnen ook aan het college van bestuur laten zien van, deze onderwerpen, die zijn helemaal niet belangrijk. Dat vinden zij, maar onze kiezers niet. Dus dan kunnen we in ieder geval een soort klimaat gaan creëren waar men wel mening durft te uiten. En het is nu ook een soort ongemakkelijkheid. Hè? Je durft het niet, want de rest denkt niet zo, maar ik hou mijn mond wel, maar misschien ben ik wel gek. Maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn er wel degelijk en daarom is het heel belangrijk dat bijvoorbeeld een beweging als de Vrijmoedig Studentenpartij opstaat en zich inzet voor die studenten. En ook die kant hoort in belang van de kwaliteit van het onderwijs.
Oké, wat mooi. En je zei net over als een linkse student zegt laten we de snelweg blokkeren, dan gaan ze dat doen. Ja. Dat hebben ze niet gedaan, maar ze hebben wel de campussen bezet. Daar hebben we de video van. Want hoe heb je daar naar gekeken?
Ja. In Amsterdam is het natuurlijk verschrikkelijk. Dat was echt tenenkrommend. Ik kan me niet voorstellen. En dan ook nog zeuren dat ze te hard worden aangepakt. Ik vind het echt bizar. In Utrecht viel het wat wel mee. Moesten ze allemaal sluiten. Het bestuursgebouw is even gesloten geweest. Gebouw op de Drift. Dat kan natuurlijk ook niet. En ik zeg altijd, demonstratie is een groot goed recht. Mm-hmm. En vooral op de universiteit. Dus daar moet je heel erg, mag je demonstreren, want je mag je mening laten horen. Zeker, helemaal eens. Maar als je niet bereid bent om daar te gaan staan met een doel, ik kan wel even een voorbeeldje geven, dat het college van bestuur van Utrecht heeft dus gezegd, we gaan met een select groepje demonstranten op de tafel, en dan gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, wat willen jullie nou? En dan gewoon zeggen nee, en dan ondertussen wel de boel blijven verstieren, dan sta je daar zonder doel, en denk ik, dan is het geen demonstratie meer, dan is het echt gewoon relschop. Dus ik heb er zeker telecom naar gekeken. Maar moet ik zelf zeggen dat in Utrecht het nog wel meevalt.
Ja, oké. Nou, die zegt dat het valt mee. Maar het is wel, de universiteit is op slot geweest.
Ja maar zeker. Ja.
Dus zijn we dan zo gaan veranderd in wat wij normaal vinden? Ja, dat we denken, dat valt wel mee? Of?
Nou, wellicht. En daarom vind ik ook, kijk, het is heel lang zo geweest dat de demonstraties goed gingen. En dan de afgelopen week zijn inderdaad een paar gebouwen gesloten geweest. En dan vind ik ook, dat is een punt dat je echt moet ingrijpen. Helemaal is ook niet ingaan op de voorstellen van het college van bestuur. Dat wil zeggen, dan sta je niet met een doel daar. Dan sta je gewoon om ik weet niet wat die mensen, misschien hebben ze niks te doen. Ik heb geen idee. Dan moet je ook gewoon kaart ingrijpen. Zeker.
En hoe zijn jullie er zelf in? Als we bijvoorbeeld kijken naar studenten die vinden dat alle banden met de Israëlische universiteiten?
Ja.
Wat is het?
Ja,
docenten, sorry.
Ja, en onderzoekers.
Onderzoekers verbroken moeten worden. Hoe staan jullie er zelf in? Jullie Ik weet niet of jullie daar inspraak in hebben. Maar...
Ja, ja, klopt. Als wij advies moeten geven als VSP zijnde... Kijk, wij vinden niet dat we de banden hoeven te verbreken. Mm-hmm. We zien toch wel onderwijs en het hele conflict gescheiden. Verder doen wij als partij zijnde zelf geen uitspraak over dat conflict. Maar dat mm-hmm. komt wel een hele verdeelde achterban hebben. Hè? We hebben echt de meest diverse achterban van allemaal. Dat vind ik altijd wel mooi dat andere partijen al naar diversiteit streven. We hebben een hele diverse achterban. Dus we hebben echt mensen die helemaal staan achter Palestina. Mensen die helemaal staan achter Israël. En mensen mm-hmm. die zeggen, eigenlijk zoals ik... Twee kwaden, ik sta tussenin. Mm. Het is ook helemaal niet, wij gaan daar niet over. Wij gaan als studentenpartij dat niet oplossen. Dus we proberen dat als studentenpartij een beetje te ontwijken. Maar bijvoorbeeld als demonstraties, daar hebben we wat over te zeggen.
Maar je zei wel voor academische vrijheid. Maar je hebt juist ook dat wel kunnen benoemen. Want dan sluit je dus toch wel een onderwerp uit waar je nieuws niet over discussieert.
En er zijn angst veel buitenlandse studenten.
Het angst om mensen te verliezen, dus dan hou je toch nog wel je mond op bepaalde thema's misschien.
Nou, niet om mensen te verliezen. En dat is wel het mooie binnen de partij. Dat is ook helemaal, iedereen mag vinden wat hij wil. Mm-hmm. En alleen als partij zijnde, dan staal je dus een soort uniformiteit uit. Mm. Dan kun je dus niet, als je hele partij daarover verdeeld is, kan je zeggen, nou, wij staan echt spal achter. Bijvoorbeeld
maar wel persoonlijke titel. Persoonlijke titel,
persoonlijke titel zou bij ons zeker, dan mag je uitspreken. En dat is ook het leuke. Er zijn ook heel erg discussies binnen de partij over. En, en dan is het na de vergadering even een biertje met elkaar. En dan is het echt zo van, ja, wat ben je nou eigenlijk voor eikel, weet je? En dan is het alweer opgelost. En dat komt omdat we gewoon veel nuchterer zijn. En het open debat is daar wel mogelijk. En dat willen we natuurlijk op de hele universiteit. Dat mensen ook nog durven te zeggen dat ze achter Israël staan, bijvoorbeeld. Want dat is nu natuurlijk wel uit hun boze. Dat mag niet.
Ja, het is extreem. Dat is echt... om de buik in om aan te spreken.
Ja. Dus dat is natuurlijk heel fout.
Ja, dat mag niet.
Dus ja.
Maar als jullie advies mogen geven, zeggen jullie, die banden hoeven niet verbroken te worden.
Nee, zeker niet. Die hoeft niet verbroken.
Steeds academische vrijheid.
Ja.
Dit is wat nu. Oké. Je had het net over... linkse docenten. Mm-hmm. Dus het zit heel erg even in de lesstof. Maar merk je ook dat docenten misschien jou minder snel de beurs geven... of minder snel willen helpen, minder hoog cijfer geven... als jij het over een onderwerp hebt wat niet links is? Of zeg je nee, daar hebben we dan weer geen last van?
Nou, ik zelf ervaar dat iets minder. Want ons departement is toch wel een beetje centrum, moet ik altijd zeggen. Maar zeker de ervaring van andere studenten is daar wel heel erg. Sommigen zeggen ook, als ik een paper schrijf over migratie... wordt dat slechter beoordeeld dan ik een paper over duurzaamheid schrijf. Nou, dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. En wat ik wel altijd heel erg opval... Er zijn heel veel hoogleraren die doen onderzoek naar waarom zouden mensen op Wilders willen stemmen. Hmm. Denk van, maar dus ik heb een keer, waarom doe je niet onderzoek waarom mensen op Timmermans stemmen? Want dat vind ik veel maffer eigenlijk, maar dat wordt nooit gezegd. En hetzelfde geldt de leraren, de universitaire docenten, die bepalen ook de casussen die we oefenen in de werkcolleges bijvoorbeeld. Ja. En ja, daar worden altijd duurzaamheidscasussen uitgekozen. Mm. Er worden altijd, ook met genderidentiteiten, hè, hoe gaan we zo'n discussie nou aan? En hoe zorgen we dat iedereen zich veilig voelt? En je merkt gewoon toch wel dat...
Als jij dat dan tegen ingaat bijvoorbeeld, hoe reageren ze dan? Want ik ken natuurlijk uit eigen ervaring ook een docent. Die noemde de GroenLinks Centrumpartij en de VVD extreme rechts. Terwijl ik denk van, ja... Als je VVD al extreem rechts gaat noemen, dan noem je toch het halve land al bijna extreem rechts.
Ja.
Dan toen wij er wat over zeiden, zei hij, nee, kan gewoon, is mijn mening. Hoe reageerden docenten dan bij jou op zo'n, als je dan toch afwijkt van dat duurzaamheidsstandpunt?
Nou, dat vinden ze niet echt heel leuk. En dat merk je vooral, docenten proberen dan vaker van, nog een beetje op de achtergrond te houden, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat ze je belachelijk maken. Dat hebben we best wel vaak gehoord, dat ze dan beginnen te lachen en van, ja, eigenlijk niet serieus nemen. Dat is natuurlijk heel slecht. Waar je de meeste haat van krijgt, is eigenlijk de medestudenten.
Oh.
Die zetten je meteen neer. Ik heb een keer wat gezegd over migratie. En dan is het meteen, je bent zo'n wappie van Thierry Baudet.
Oh. Ja.
Dat ik zeg, oké, nou, ik ben geen eens lid van de partij, maar oké, het zal wel. En dan merk je wel, dan moet er wel een leraar zijn of een docent die inspringt en die zegt, hey, zo gaan we niet met elkaar om. Want dat is dus het stigmatiseren, waardoor het open debat dicht blijft.
Ja. Dat heb je bij studentenvereniging heb je dat niet. Ik heb het ook een keer meegemaakt. Iemand die promoten gewoon ME-trainingen of zo. Ja. Reageerde iemand, ja, ME'ers, die moet je niet steunen. Die moest in elkaar geslagen op de weg en zo. Ja. Dus ik zei dus van, waarom zo onnodig ME'ers wat maken? Dan gingen ze allemaal voor mij. Allemaal met van die clown-emojis en van die stickers. Ja. Maar ik kreeg ook hartjes in mijn bericht van mensen die me dan wel steunen. Die er wel vonden van, ME-training moet gewoon kunnen.
Ja.
Dus ze beschrijven ons toch.
Ja.
Hoe wil je dan bijvoorbeeld bij een studentenvereniging of een andere docent daar dan ingeven? Nou, kan een docent natuurlijk niet
Ja, bij studentenvereniging zelf bedoel ik.
Bij studievereniging.
Dat is sowieso heel moeilijk. Die zijn ook vaak wel een beetje gekleurd. We hebben ook heel veel studieverenigingen. Bijvoorbeeld nu in Erasmus, daar zijn de verkiezingen bezig. Dan zie je dat studieverenigingen zich helemaal pal achter bepaalde studentenpartijen scharen. Weet je, dat merk je toch wel. Dus de ene studievereniging is veel links en de ene veel rechts. Dat hangt ook een beetje uit van de faculteit waarvan ze zijn. Dat is heel moeilijk. Maar in ieder geval, de universiteit beïnvloedt dat wel heel erg natuurlijk. Mm. Door als je om je heen kijkt, je komt natuurlijk in een bolwerk van wokisme.
Ja.
Daar worden ze wel enorm door beïnvloed. Mm. Dat zou de eerste stap kunnen zijn om ook bij die studievereniging inderdaad dat open debat weer mogelijk te maken.
Maar als dat probleem nou zo ligt bij voornamelijk de studenten, dat kan. Ik moet zeggen, ik ben uitgelachen door een docent.
Ja.
Die is anderhalf uur gaan praten over hoe verschrikkelijk FVD is. En toen zei ik, mevrouw, ik ben lid, ik was toen nog lid. En toen heeft ze me uitgelachen. Die verhalen ken ik, die verhalen heb jij ook. Maar als het gaat om die leerlingen, dat mag ik niet zeggen, studenten.
Ja.
Dat is echt heel gevoelig. Ja. Studenten. Als het gaat om die studenten, die kan jij niet. Daar kan jij geen beleid voor maken. Dus wat denk je dat het effect zal zijn als jullie partij nou goed vertegenwoordigd wordt?
Ja, dat is dus het ding. Die studenten, die hebben het gevoel dat dat allemaal heel normaal is wat ze vinden. En tegelijkertijd hoe ze zich gedragen. Dus dat stigmatiseren en meteen een nummertje plakken. En kijk, daar kan de universiteit natuurlijk wel een rol in spelen. Door inderdaad in te grijpen, mocht dat een keer gebeuren, van hey, zo gaan we niet met elkaar om. En kijk, als er dan een klein groepje studenten is die roept, er moeten geen neutrale toiletten komen en de universiteit laten de oren naar hangen en het gebeurt allemaal meteen en alle normale wc's worden verwijderd, ja, dan heb je wel het gevoel dat je heel goed bezig bent. Dus daar, als de universiteit wat objectiever is, iets minder luisterend, die subjectieve gevoelens, dan denk ik dat we een hele grote stap zetten. En dat ook meer mensen weer hun mening durven te uiten. En dat de sfeer ook wat beter wordt. Het is goed, hè, dat je met elkaar oneens bent. Je hoeft het ook niet met elkaar eens te worden. En dat mag wel iets vaker doordringen bij de mensen. Mm. We hebben ook discussies gehad in de campagne over hoeveel genders zijn. Mm. We hadden bijvoorbeeld stickers gemaakt. Met er zijn twee genders, durf jij het nog te zeggen? De strekking was eigenlijk om het debat te openen over dingen die gevoelig worden ervaren. Mm. En dan komen ze echt naar je toe van ja, er zijn meerdere en eigenlijk oneindig. En de ene zegt er zijn er 72. En ze kunnen niet accepteren dat jij vindt dat er twee zijn. Mm. En dan denk ik van ja, soms kom je er even niet uit. En heb je het met elkaar over gehad? Heb je misschien een nieuwe inzicht gehad? En dan is het klaar. Mm. En dat besef, dat zorgt voor een iets gemoeilijke sfeer ook op de universiteit. En dat hopen wij met de Vrijmoedige Studentenpartij te kunnen bereiken op de universiteiten in Nederland.
Mm. Oké, wat mooi. Dus jullie zijn wel een van de lange adem.
Zeker, ja. Ja.
Mm. Mooi. Wat is je boodschap aan de studenten deze komende verkiezingen? Of nu? Nu net klaar?
Ja, we zijn net klaar inderdaad. Nou, wat mijn boodschap is dat vooral voor de studenten met controversiële meningen. Jullie zijn niet alleen. Als je afwijkt van de progressieve sfeer die heerst, is niet erg. Het is alleen maar goed. Laat je zeker horen. Sta op. Word ook iets activistischer. En help ons om dat open debat en de academische vrijheid te waarborgen op de instituties.
Wat mooi, dankjewel.
Ja, alsjeblieft.
Nou, hoop voor een goede uitslag voor jullie.
Ik hoop het ook.
Zeker.
Dit is Wat Nu. We gaan het nog even hebben over een andere, minder positieve uitslag voor Nederland.
Ja.
Het Eurovisie Songfestival. Ik hoop dat je mee wilt praten. Of heb je niet kunnen volgen?
Jawel, ik heb het gezien. Ja, ik heb ook mijn mening erover. Maar...
Nou, dan leuk.
Ja.
Ja, even kijken. Joost Klein.
Mhm. Verschillende verhalen die
er zijn omgaan. Verschillende verhalen. Het is eigenlijk een beetje roddel wat we niet graag doen hier. Maar toch, hoe kijk jij ernaar? Want jij hebt Eurovisie gevolgd.
Ja, ik heb gevolgd en ik heb echt wel veel gekeken. RTL Boulevard ging natuurlijk heel veel over met Aram Baren. Die verschillende verhalen die je dan hoort over of een slaapbeweging. Of echt iemand de camera uit de handen geslagen of zo. Of toch dat het iets met Israël te maken heeft of wat dan ook. Niemand weet nou exact hoe het zit. Terwijl het wel gewoon zomaar wat gedaan wordt. En er zijn enorm veel klachten bij de EBU daardoor dus over. Dat ze zo'n Noord-Koreaans beleid voeren daar. En alsnog negeren ze. Want mij waren er 13 landen die daar een klacht hebben ingediend bij de EBU.
Over het beleid?
Over het hele beleid. En ook met Joost Klein. En als toch 13 landen er toch over klagen, dan lijkt mij toch niet dat een heel schoon beleid.
Je had een klacht ingediend over hun beleid met betrekking tot Joost Klein. Dus dat hij geschorst is.
Of... Onder andere ook andere dingen. Onder andere dat ook. Dat ze dat zomaar besluiten om zomaar iemand te disqualificeren. Terwijl het eigenlijk nergens over gaat.
Dit is Wat Nu. Het laatste nieuws omtrent Joost Klein. Hij moet voor de rechter verschijnen in juni.
Mm-hmm. Zou er toch wel wat heftigs moeten zijn gebeurd.
Ja.
Een slaapbeweging lijkt me nou niet een reden om gelijk naar de rechter te stappen. Ja, misschien klopt de vrouw dan toch. Misschien wel dat een camera uit de hand heeft geslagen. Maar ja, we zien zo vaak met zulke rechtszaak. Het kan ook zijn dat het gewoon niks was. Dat het gewoon een gevoeldingetje was. Je ziet bij zulke mensen al helemaal.
Maar ze zijn nog aan het onderzoeken. Ik bedoel, die vrouw zegt in ieder geval. Er is wat gebeurd. Ik was bang. Ik voelde me geïntimideerd. Dus ja, hoe serieus moet zo'n openbaar ministerie het dan nemen? Wat denk jij?
Ja, dan voelen mensen zich sowieso heel snel, hè, meteen onveilig. En ja, ik ben een beetje huiverig gehad voor. Ik denk ook van, we hebben een paar jaar geleden een geweldig songfestival georganiseerd. En dan worden we nu zo te kakken gezet. Ik ben sowieso niet echt fan van, ook met dat...
Nou, de laatste jaren was het nog niet heel best.
Nee.
Nou, dan we wonnen met Duncan Lomas, kregen we broccoli. Kregen we die mensen die vals zongen. Ja. En kregen nog die andere zanger.
Die twee.
Ja, dat was niet allemaal heel best wat we de laatste jaren hebben gestuurd. En nu stuurden we eindelijk weer iemand die toch mogelijk de winnaar kon zijn. Iemand op zo'n manier best makkelijk gedisqualificeerd.
Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, klopt. Ja.
Ja.
Nou, ik heb denk ik de meest vreemde mening hierin. Joost Klein heeft ons wel een beetje laten zien dat hij niet heel veel respect heeft voor vrouwen. Je zag hoe hij was tegenover de Israëlische zangeres. Dat is een jong meisje van rond de 20 die ontzettende last op haar schouders heeft. Ik bedoel, hij met zijn grote schouders is al aan het klagen van... Hey, ik ben zo emotioneel en ik vind het zo lastig en ik heb zoveel stress en er ligt zoveel druk op mij. Zij wordt bedreigd. Zij is haar land aan het representeren in tijden van oorlog. Israël heeft een dienstplicht, hè? Dus... Ja. Dat hele land, dat houdt hun hart vast. Omdat ze weten dat het hun vaders, moeders, broers, zussen allemaal in dat leger zitten. Zij moet dat land vertegenwoordigen. Politiek gezien heeft ze helemaal niks te zeggen. En dan gaat hij zo respectloos tegenover haar doen.
Maar het is sowieso een heel emotioneel terecht hoe dat hele songfestival in elkaar steekt. Sinds dat die sponsorschap met TikTok. Dat ze allemaal die filmpjes moeten maken.
De
sponsorschap met TikTok. Ze moeten dus al die filmpjes maken die Joost Klein en anderen ook maken voor TikTok. Ze moesten het allemaal maken. Enorm veel druk. En daar kwamen dus enorm veel klachten bij het EBU die dat gewoon negeerden.
Over de druk van TikTok filmpjes.
Over ze alles moesten filmen. En waarschijnlijk is dit incident schijnt dat ook zo te zijn. Dat hij werd dus gefilmd wat hij niet wilde. Hij wilde even niet gefilmd worden. Hij wilde even zijn momentje voor zichzelf nemen. Omdat die andere die boodschap deed voor zijn vader. Of zijn overleden vader. Dus dan, als je dan ook weer gefilmd wordt en je zegt, ik wil nu even niet gefilmd worden. En je reageert dan emotioneel. Ja, dat is toch heel menselijk, lijkt mij. Je wil niet je hele leven gefilmd worden, helemaal niet naar een emotionele boodschap.
Ik ben het wel eigenlijk met jullie beiden eens.
Oh, zit in het midden?
Ja, maar het is meer van, de reden die jij geeft, daar kan je hem wel voor aanpakken, in ieder geval bestraffen. Daarvoor, voor de reden die jij benoemt, dat vind ik weer eigenlijk veel te licht. En ik denk van, wat een onzin weer.
Ja, ik zie het gewoon als weer een incident dat hij respectloos is tegenover vrouwen. Dat vind ik een beetje raar. Verder, ja, misschien ben ik een beetje hard, maar wat jij zegt, je hebt de kans van je leven. Niemand kende jou, je was een van de vreemde vlogger.
Nou, hij was redelijk bekend in Duitsland. Hij was enorm bekend om die jeugd.
Ja.
Ja, in Duitsland. Er zijn wel meer dingen bekend in Duitsland.
Ja.
Sorry, opnieuw. Maar zo'n jongen heeft de kans van zijn leven. En hij weet welk contract hij getekend heeft. Het is een volwassen jongen. Hij heeft met alle wetenschap heeft hij getekend voor dit.
Dan kun je steeds wel emoties tonen. Ik denk dat heel veel mensen hebben dat dus gehad. Daarom hebben inderdaad 13 landen een klachten ingediend bij het EBU. Wegens dit enorme dictatoriale beleid. En de EBU doet er niks mee met al die bezwaren die ze indienen.
Het is Noord-Koreaans beleid.
Dus dan noemen ze het Noord-Koreaans beleid. Zelfs op nationale televisie wordt overal wat Noord-Koreaans beleid genoemd. Omdat ze zo erg dat opdrukken van deze sponsorschap met TikTok. Dat ze over alles moeten filmen. En dat doet ook wat met mensen. Als je alles wordt gefilmd. Je moet overal bezig zijn met dat filmpje maken. Waar je ook nog gewoon je optreden hebt. Waar je ook gewoon goed mee moet doen. Tja, dat is toch wel heftig.
Ja,
emotioneel raak.
Show must go on. Je hebt je voor getekend. Ja.
Precies, je weet waar je in terecht komt.
En niemand heeft zo'n ervaring eerder gehad. Niemand heeft ervaring gehad dat ze een paar dagen lang continu van die rare filmpjes moeten maken voor jong publiek om ze maar te trekken om te gaan kijken naar het activistenfestival.
Maar genoeg over Joost Klein. Verschillen van mening, maar ja, ik vind gewoon... Je bent een volwassen man. Je moet een beetje je emoties, vind ik, kunnen beheersen. Iemand anders die dat niet kon... Ik weet zijn naam niet. Maar je had Nicky Tutorials. Dat is niet de man in kwestie. Nicky Tutorials die ging de punten uitdelen namens Nederland. En dat zou ze doen. En volgens mij is dat de laatste keer ook gedaan. Mm-hmm. Maar vanwege de controversie met Joost Klein kon ze er toch niet aan om toch te zeggen dat ze dat niet ging doen. En dan is dat op één volgens mij deel een extra uitzending. En dan gaan ze terug naar de studio en er zit dan zo'n man met tranen in zijn ogen. Want Nikki Tutorials gaat niet de punten uitdelen namens Nederland.
Ja, misschien toch.
Heb je gehuild?
Ik niet. Nee.
Ja, ik wel.
Ja,
ik was echt...
zat diep, hè? Ja, dat is gewoon...
Ik wel, direct bij jou.
Maar ja, weet je, het is, sommigen zijn... die vinden dat helemaal geweldig en die maakt zich helemaal... Het is ook met hetzelfde met support van voetbalclubs. Sommigen zijn er helemaal... En als ze een club verliezen, is helemaal een tranen. Ja, ik heb dat niet, maar sommigen hebben zo'n obsessie.
Ja, dat kan. Wat denk jij erover?
Ja, ik denk met zoiets, met Nikki Tutorials, zeker als man... Denk ik niet dat er veel mannen naar Nikki Tutorials kijken... En ze ook nog zo'n emotionele band daarmee hebt. Kijk, als het... Nou, je favoriete zanger was, waar je als kind of Anna keek of
nee,
zo.
Maar Joost is het anders, maar... een icoon.
Tja, heb je mensen een emotionele band met Joost Klein?
Nou, dat is dus wat ik zo interessant vind. Dat dit land gewoon al bijna 2 weken in puin ligt. Omdat Joost Klein niet mag dansen op een podium.
Ja.
En wat jij zegt ook over die voetbalclubs, dat mensen daar heel erg intens mee omgaan. Waar ik denk dat het op neerkomt, is dat dit land... behoefte heeft, het snakt naar broederschap. Vroeger, toen we gewoon allemaal NPO keken, hadden we een gedeelde cultuur. Hè? We waren trots op bepaalde dingen, vonden bepaalde dingen leuk. Nou ja, de cliffhanger van GTST of zo had vrijwel iedereen gezien. Wij hadden iets wat ons verbroederde. Mm-hmm. Wat vorige week over dienstplicht. We hadden gewoon allemaal dingen die ons verbroederden. En nu met het Eurovisie kwamen we opeens heel erg in de buurt. Hè? Iedereen, oh Joost, poep, poep, Joost. En dat viel opeens weg. En ik denk dat het gewoon een teken is dat wij een gedeelde cultuur nodig hebben. Want we leven zo afgezonderd van elkaar. Ja. Ik heb niks. Ik heb precies niks met die mensen bij jou op de universiteit. Met hun blauwe haar en PLO-sjaaltjes. Ik heb daar niks mee. We delen geen cultuur. En dat willen we, denk ik, toch wel stiekem heel graag.
Ja, ja. We zien met voetbal straks ook als het EK volgende maand begint. Zie je mensen ook enorm zien verbroederen. Terwijl ze nu elkaar de ogen uit het mond slaan. Ballen, ja...
Ik weet niet of het echt met verbroedering te maken heeft. En nee? Ik denk dat het meer een soort afleiding is. Want dezelfde mensen die zijn juist heel erg voor het internationaliseren. Hè? Dus we moeten allemaal verengelsen. En juist niet die gedeelde cultuur. Hè? Het liefst met heel de wereld. Dus ja, ik denk dat het dus meer een soort afleiding is... dan dat we echt in één keer zijn verbroederd. Nee, dat...
Nou, ik denk dat het onbewust, gewoon iets is. Dat we eigenlijk best wel graag met... Want wij mogen niet met de Nederlandse vlag. Hè? Ik zei een keer tegen mijn moeder, oh, mag ik de Nederlandse vlag mee? En toen zei ze, nee, dan ben je een rechtsextremist. Dat wordt gewoon zo gezien. Zo is mijn moeder niet, maar ze zegt, dat is de publieke opinie. De enige keren dat we dat mogen doen van onze cultuur... is dus als Joost Klein een Eurofiel nummer aan het presenteren is. En met EK en
WK,
WK en sportdingen. Dus misschien willen we dat heel graag. Misschien willen we heel graag die vlag en het oranje. En misschien willen we gewoon samen... feestvier en het gevoel dat we samen een cultuur delen. Dat is mijn diagnose, zeg maar.
Ja, ik vind het een hele mooie gedachte. Oh, en ik hoop het, ik hoop dat je gelijk hebt. Want dan denk ik dat er nog wel...
Goede tijd aankomt.
Goede tijd aankomt, ik hoop het zeker. Maar ik denk dat het meer een afleiding is.
Oké, dan zullen we daarop eindigen. We hopen dat er een goede tijd aankomt.
Zeker.
Stef, bedankt dat je weer met mij een show wilde doen. Heel erg bedankt dat je voor ons wilde aanschuiven. Succes, we hopen echt op een positieve uitslag. En dan bedank ik de kijker voor het meeleven met ons verhaal. Vergeet niet te liken, te abonneren en dan zie ik jullie volgende week weer.